Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 35e psalm en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 35. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van de 68e psalm het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten hoofdstuk 5 en daarvan het 16e tot en met het 26e vers. Schriftlezing is uit Galaten 5 vers 16 tot en met 26 na de geloofsbelijdenis aan psalm 68 vers 14.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen, Galaten 5, de verzen 16 tot en met 26. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, de welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover de schriftlezing.
Wij lezen deze middag, gemeente, verder in de Heidelberger Catechismus, zondag 16. En wij zijn toegekomen naar vraag en antwoord 43. Aan de orde van behandeling is vraag en antwoord 43 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En het antwoord is dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover. We willen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is door uw goedheid dat wij vanmiddag opnieuw in de kerk mogen zijn. Het is door uw goedheid dat we gespaard werden. Het is door uw goedheid dat u ons uw woord schenkt en dat u ons de vrijheid geeft om te luisteren naar dat woord, om samen te komen onder dat woord. Wat onderscheidt ons van zoveel mensen elders in deze wereld die te maken hebben met vervolging en verdrukking en die slechts met moeite kunnen samenkomen om uw woord te beluisteren? En mogen we in deze ogenblikken ook allen die vervolgd worden omwille van uw naam aan u opdragen. Heere, zou u de macht van de boze willen verbreken en zou u willen geven dat uw vervolgde kerk mag zien zoals een Stefanus zag op een staande Heer Jezus Christus aan uw rechterhand, u staande om te zien op uw leidende en strijdende kerk in het strijdperk van dit leven. Geeft u dat ze mogen zien op het feit dat u gegeven is alle macht in hemel en op aarde, en dat alle dingen, zelfs de moeite en de verdrukking en de vervolging en het kruis, toch moeten medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. En Heere, nu komen wij deze middag tot u om uw zegen ootmoedig af te smeken over ons samen zijn. Want het is groot en een onverdiende zegen dat u ons hier bracht. Maar als u ons hier alleen zou laten met onszelf, wanneer u een dienaar van het woord met een kerkraad en een gemeente alleen zou laten, wanneer u een gemeente alleen liet met een dienaar van het woord, dan spreekt alles van de armoede. Maar waar u komt, Heere, met uw onderwijs en met de krachtige werking van uw geest, daar waren opstandingskrachten ook door een kerkgebouw in de 21ste eeuw. En zou u dat willen schenken, al hebben wij het niet verdiend, al hebben wij het zo verzondigd? Zou u het woord van deze middag willen gebruiken om zondaren te onderwijzen in de weg? Zou u willen geven, Heere, dat uw kerk vermaand mag worden, opgeroepen mag worden tot de strijd tegen de oude mens? En geeft u, Heere, dat uw kinderen er heel diep van doordrongen mogen worden hoe gevaarlijk die oude mens is? En hoe die oude mens na ontvangen genade zo zijn kracht kan laten gelden. Maar geeft u dat uw kinderen ook gewezen mogen worden op die enige krachtbron in de strijd, het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat ze iets mogen zien van dat grote wonder, dat ze nu met u gekruisigd en gedood zijn. Maar ook van de noodzaak om hun oude mens, hun vlees, daadwerkelijk in het leven van de heiligmaking te kruisigen. En Heere, dat kan alleen uit u. Dat kan alleen biddend ziende op u. Dat kan alleen wanneer we alle ongerechtigheid die vanuit het hart naar boven komt als oproerlingen en als verraders brengen voor het wettige gezag van u, de grote koning. Dat kan alleen, Heere, in een stervend leven. En zou u dat willen geven? Zou u willen geven, Heere, dat leven waarin de oude mens gekruisigd mag worden, opdat ook de nieuwe mens zou mogen opstaan? Heere, zo bidden we van u, of ook in dat opzicht het lijdensevangelie meer en meer betekenis mag krijgen in de harten en levens van degenen die u kennen en vrezen mogen. Maar Heere, geeft u ook dat er vanuit het gedeelte dat vanmiddag de aandacht vraagt een appel mag uitgaan naar diegenen die ten diepste nog enkel oude mens zijn. En wilt u geven, Heere, dat als dat het geval is, wij dat ook bij het licht van uw geest zullen ontwaren, zullen zien. En dat we er de ernst van mogen beseffen. En dat het ons ook in de nood mag brengen. En dat het ons mag uitdrijven tot een gekruisigde Heer Jezus Christus, die zijn handen nog uitbreidt en die het zondaren nog toeroept: wend u toch naar mij toe, alle gij einden der aarde, en word behouden. Heere, laten juist ook degenen die iets hebben gezien van hun zonde, van hun ongerechtigheid tegenover u, en die die zonde in eigen kracht trachten te bestrijden en trachten te overwinnen, die, wanneer het gaat om de zonde, bij hun eigen vlees en bij hun eigen krachten te raden gaan, laten ze, Heere, toch mogen zien en mogen beseffen dat het nodig is om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, eerst door een waar geloof aan te grijpen tot vergeving van de zonde. Om dan ook te kracht tot reiniging van de zonde en tot strijd tegen de zonde uit hem te mogen ontvangen. Want u bent geschonken, Heer Jezus Christus, tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing wil u er uw kinderen zicht op geven, meer en dieper. Wilt u van verre staande dichterbij brengen en door de krachtige werking van uw geest geven dat ze zouden mogen komen tot Christus. En zou u onbekeerde staande willen houden. Heere, gedenk ons, zoals we hier zijn samengekomen, gemeenteleden, gasten, vrienden van veraf, gedenk ze. Heere, we dragen aan u op allen die met ons meeluisteren, in ons eigen land, in onze eigen plaats, maar ook daarbuiten. Stel uw woord tot zegen. En laat het waar mogen zijn en het zal waar worden, Heere. Want daar staat u zelf voor in, dat ze vanuit het allerverste land zullen komen en u zullen vereren. En wanneer zullen ze u vereren? Daar waar ze als doodschuldige en doemwaardige zondaren bevend de hand des geloofs mogen leggen op die enige zaligmaker die u gegeven hebt en die de zonde der wereld wilde wegdragen. Heere, laat dat werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook waarde krijgen voor onze ziel. En laat het verheerlijkt mogen worden, ja, laat uw Lam verheerlijkt mogen worden onder ons. Heere, gedenk ons zo, gedenk allen die een kruis te dragen hebben. Wees met onze zieken, met onze ernstig zieken. Wees met degenen die psychische moeite en zorgen kennen. Gedenk de weduwen en de weduwnaren. Degenen die een kind, een kleinkind, moesten verliezen. Een vader, een moeder. Heere, gij aanschouwt alle moeite en alle verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Wilt u dat schenken? Wilt u zijn met degene die om andere redenen onbegrepen en zo moeilijke weg moeten gaan door dit leven? U weet, Heere, van gebroken huwelijken, U weet van beschadigde huwelijken. U weet van beschadigde gezinnen. U weet van zoveel moeite die er kan zijn en zoveel pijn die we met ons mee kunnen dragen. Vanuit een korter of een langer verleden. Zou u wonden willen genezen en willen helen, Heere. Zou u zo willen denken aan in ieder van ons. Geeft u, Heere, ook dat daar waar de zonde op welke manier dan ook aan de hand gehouden wordt, er bekering komen zal. Heere, wilt u aan onze stad denken? Wilt u geven dat uw woord ook voortgeplant mag worden? Geeft u ons ook te spreken, daar waar dat mogelijk is. Allereerst ook op de plaats waar u ons stelde. Op ons werk, in onze woonomgeving. En wanneer we zelf zoveel vragen hebben, wanneer er zoveel worsteling kan zijn, heel persoonlijk met de vraag wie wij nu zijn tegenover u. En hoe het nu is met onze ziel, laat het ons er toch niet van weerhouden om anderen te wijzen op het ene wat nodig is. Heere, ontferm u zich over de afgedwaalde. Breng ze terug. Breng ze terug, Heere, onder uw woord. En laat dat woord heerschappij mogen hebben. Laat dat woord helder en duidelijk mogen klinken, ook deze middag. Denk aan onze overheid, ons vorstenhuis. Ook in deze week van gedenkdagen, Heere, mogen we bijzonder onze koning en zijn echtgenoten en de kinderen, maar ook zijn moeder, onze prinses Beatrix, aan u opdragen. Gedenk ze, Heere, in het ambt dat u ze gaf, in de verantwoordelijkheden die u ze schonk, maar ook heel persoonlijk. En gedenk ons allen, heel persoonlijk. En schenk ons wat nodig is, wat we niet verdienen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Van de 19e psalm willen we het 5e en het 6e vers gaan zingen. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En ook het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. 19 vers 5 en 6. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 17, het vierde vers, willen we straks in antwoord op de prediking zingen. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog, bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Het vierde vers van Psalm 17, na de prediking. Als de Heer Jezus gemeente gestorven is, dan komen daar de soldaten op Golgotha. En als ze zien dat de Heer Jezus gestorven is, dan breken ze, zo lezen we in een van de evangeliën, dan breken ze zijn benen niet. Maar dan is daar een van de krijgsknechten, een van de soldaten, die met zijn speer de zijde van de Heer Jezus doorboort. En terstond, schrijft Johannes dan, kwam er bloed en water uit. Wat er precies gebeurd is, dat is misschien nog wel moeilijk om te zeggen. Er zijn uitleggers die zeggen, wat er toen gebeurde bij de Heer Jezus, dat is iets wonderlijks. Dat is iets wat bij een gewone kruiseling, wanneer hetzelfde hem zou overkomen, niet gebeuren zou. Er zijn uitleggers die wijzen op iets anders. Trouwens ook kundige artsen die hebben gezegd dat er bloed en water uit de wond van de Heer Jezus in zijn zijde, hoog in zijn zijde, gestroomd is. Dat wijst er naar alle waarschijnlijkheid op dat de Heer Jezus medisch gesproken gestorven is aan een gebroken, aan een gescheurd hart. Zo zwaar heeft de last van het oordeel van God op hem gedrukt, dat zijn hart letterlijk gescheurd is. Maar hoe dan ook, duidelijk is wel dat er op Golgotha twee stromen hebben gevloeid. Een stroom van bloed en een stroom van water. En daar ligt een diepe betekenis in. Een stroom van bloed, om duidelijk te maken dat de Heer Jezus Christus zijn bloed heeft gestort tot vergeving van de zonde. Want later zal de Hebreeën schrijver het zeggen, dat zonder bloedstorting geen vergeving plaatsvindt. Maar ook een stroom van water, omdat er in de Heer Jezus Christus en in zijn offer reiniging te vinden is tegen alle onreinheid van de zonde. We zouden het eigenlijk nog iets anders kunnen zeggen met het woord van de apostel Paulus in 1 Korinthe 1. Daar zegt Paulus het dat de Heer Jezus Christus gegeven is tot wijsheid en tot rechtvaardigheid, tot vergeving van de zonde, om de schuld van de zonde weg te nemen, maar ook tot heiligmaking, om de macht van de zonde te breken, om de onreinheid van de zonde weg te nemen, ja, tot een volkomen verlossing. En bij dat aspect van heiligmaking, de betekenis van het kruis van de Heer Jezus in het leven van de heiligmaking, willen we deze middag vanuit antwoord 43 bijzonder stilstaan. En we schrijven bij deze vraag en bij dit antwoord het kruis van Christus als krachtbron in de strijd. Het kruis van Christus als krachtbron in de strijd. Drie gedachten. Allereerst letten we op de vijand in die strijd. Tegen wie wordt er gestreden? Onze oude mens, zegt antwoord 43. In de tweede plaats staan we stil bij het karakter van die strijd. Want antwoord 43 zegt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd gedood en begraven wordt. En dat is een zin die toelichting vraagt, waar we ook met elkaar over hopen na te denken. En tenslotte denken we nog na over de uitkomst van die strijd. Want als die strijd nu gevoerd wordt, wat is daar nu de uitkomst van? Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen, zegt het slot van antwoord 43. Dus de vijand in de strijd, het karakter van de strijd en de uitkomst van de strijd. De leerling heeft al heel wat vragen gesteld over het lijden van de Heer Jezus. Allerlei vragen over de betekenis van het sterven en over de betekenis van het kruis van Christus. En de opstellers van de catechismus hebben in hun antwoorden ook al verschillende aspecten daarvan laten doorklinken. En dan hebben we eigenlijk gezien dat die antwoorden steeds weer worden toegespitst op het nut van de heilsfeiten. Op het nut, op de troost, op het profijt van het sterven van de Heer Jezus. Wat ligt daar nu voor nut in? Als ik kort mag samenvatten wat er dan aan de orde gekomen is tot nog toe, wanneer het gaat over het nut van de dood van de Heer Jezus Christus, dan zijn er vooral twee dingen genoemd. Het eerste, dat uit het sterven van Christus vloeit naar arme zondaren, dat is de zegen van de vergeving van de zonde. De schuld die weggenomen is, want toen de Heer Jezus stierf, heeft hij op één dag de ongerechtigheid van heel zijn kerk weggedragen. Vergeving van de zonde, dat is de eerste vrucht die groeit aan de boom van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Daar is nog een tweede vrucht waar het ook over gegaan is, en dat is dat toen de Heer Jezus stierf, hij daarmee ook het eeuwige leven voor al de zijnen verdiend heeft. Door zijn sterven heeft hij voor hen het leven, het eeuwige leven verworven. Hij heeft, daar hebben we de vorige keer iets van gehoord, hij heeft de dood voor allen die in hem geloven van karakter veranderd. Want de dood is voor een ieder die door het geloof aan Christus verbonden mag zijn, niet meer een straf op de zonde, maar een uiteindelijk afsterven van de zonde en een doorgang, een geopende poort naar het eeuwige leven. Dat zijn de twee vruchten, de twee weldaden die tot nog toe aan de orde zijn geweest. En als je dat nou heel persoonlijk voor jezelf zou mogen weten, dan is dat toch wel heel wat. Vergeving van je zonde en een geopende toegang tot de hemel, zicht op het eeuwige leven. We zouden onszelf kunnen afvragen, wat heeft een mens dan nog meer nodig? Als toch je zonden vergeven zijn en je weet dat je na de dood en na dit aardse leven de hemel mag ingaan, wat heeft een mens dan nog meer nodig? En toch, vraag 43, vraagt het met recht: wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Welke weldaad, welke zegen ligt daar nu nog meer in, behalve vergeving van de zonden en behalve toekomst in de zin van een zicht op het eeuwige leven? Ja, dat is, als het goed is, ook een vraag die ieder mens met genade toch herkent. Want als de Heere echt is gaan werken met zijn genade in het leven van een zondaar, dan heb je toch niet genoeg aan vergeving van je zonde en aan een uitzicht op het eeuwige leven. Maar dan is er nog iets anders. Dan wordt de vraag ook zo geboren, maar de periode vanaf nu tot aan mijn sterven. De periode dat ik nog op deze aarde ben en nog leef. Hoe zal ik in die periode leven? Hoe zal ik de Heere de eer geven die hem zo toekomt? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Wat zal ik de Heere vergelden als ik zelf zo zwak ben? In de strijd tegen de zonde. Kijk, en dan krijgt die vraag een heel dringende klank. Wat verkrijgen we nog meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Is dat vanmiddag ook uw vraag? Is dat ook jouw vraag? Wat ligt daar nu nog meer in? Welke zegen ligt er nog meer in? Dat is ook een vraag die tot eer is van de Heere. Die tot eer is van het middelaarswerk van Christus. Want het middelaarswerk van Christus wordt erin geëerd en verheerlijkt wanneer er gevraagd wordt naar de vrucht die daarin ligt. Wat ligt er nog meer in? En dan gaan de opstellers van de catechismus in antwoord 43 het kruis van Christus in verband brengen, ik zei het u al, met het leven van de heiligmaking. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dan gaat het over de betekenis van het kruis van de Heer Jezus in de strijd tegen de oude mens. En daar moeten we deze middag eerst een ogenblik met elkaar over nadenken. Want de woorden die hier gebruikt worden in antwoord 43 zijn heel geladen woorden. Woorden met veel en een veelomvattende betekenis. Onze oude mens. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Dat is een woord wat vaker wordt gebruikt, maar wat betekent nu precies dat woord, oude mens? Om dat goed te begrijpen moeten wij weten, gemeente, dat als de Heere een zondaar echt tot bekering brengt, tot waarachtige bekering brengt, hij zo'n zondaar vernieuwt, nieuw maakt. Als de Heere een mens bekeert, dan komt er een nieuwe mens. Dat ziet u ook in de Bijbel. Laat ik u een paar voorbeelden geven. Zacchaeus, de man die vroeger een slaaf was van zijn bezittingen, van zijn geld. De man die alleen maar leefde voor het aardse en voor het tijdelijke. Komt tot bekering. Christus brengt hem tot bekering. En wat gebeurt er dan? Zacchaeus wordt in plaats van een dief een gever. Dat is iets van de buitenkant van zijn leven. Maar dat wijst er heel duidelijk op dat er in zijn hart een werk van vernieuwing heeft plaatsgevonden. Zacchaeus werd een ander mens. Een nieuw mens. Ander voorbeeld. Samaritaanse vrouw. Die vrouw die alleen maar had geleefd voor de onreinheid en voor de zonde en voor de mannen die ze had en voor haar lichaam, komt tot bekering, omdat Christus haar door zijn geest tot bekering brengt. En wat wordt ze op haar terugkeer naar Sichar? Ze wordt een evangeliste. Ze wordt een predikster van het woord. Ze gaat wijzen op degene die haar onderwezen heeft. Ze wordt een nieuw mens en het blijkt in de vrucht. Nog een duidelijker voorbeeld om me daar maar bij te houden. De apostel Paulus. Wat was hij vroeger in zijn eertijds? Een vervolger. Een moordenaar, een godslasteraar, zegt hij zelf. Dat was Paulus, er enkel op uit om de naam van Christus schade toe te brengen. Maar als de Heere Paulus tot bekering brengt, wordt Paulus een nieuw mens. In plaats van een vervolger, een volgeling. In plaats van een moordenaar, iemand die komt met de woorden van het eeuwige leven. In plaats van een godslasteraar, iemand wiens hartelijke verlangen het is om de Heere de eer te geven. Als de Heere een mens tot bekering brengt, dan komt er een nieuwe mens. En toch, tegelijkertijd blijft er ook een oude mens. En wat is die oude mens? Dat is een van de Bijbelse uitdrukkingen voor ons zondige bestaan. Dat is een van de Bijbelse uitdrukkingen voor de bron in ons hart, waaruit allerlei zonden opwellen. De oude mens. Die oude mens laat zich gelden wanneer in het hart van de mens onreine begeerten naar boven komen. Wanneer in het hart van de mens wraakzucht of hebzucht of misschien wel drankzucht of eerzucht of hoogmoed of wat dan ook opkomt. Dat zijn allemaal gevolgen van de oude mens. En als die zonde in de Bijbel onder andere de oude mens wordt genoemd, dan is dat om aan te duiden, ja, dat eigenlijk een hele mens is. Die zonde strekt zich ook na ontvangen genade toch nog uit over, ja, allerlei vermogens. Die zonde is er nog in het hart van een kind van God. En die zonde is er nog, en die duisternis en die verdorvenheid is er ook nog ten dele in het verstand van een kind van God. En ook nog in zijn wil, en ook nog in zijn verlangens. Enerzijds heeft de Heere zo'n mens nieuw gemaakt, van binnenuit nieuw gemaakt. Zijn hart geopend, zijn wil vernieuwd, zijn verstand verlicht. Zijn genegenheden, zijn verlangens gezuiverd. Nieuw gemaakt, jazeker, vernieuwing in een wedergeboren mens. Maar anderzijds ook verdorvenheid. Verdorvenheid van de oude mens. En de oude mens, hij wordt in de Bijbel ook aangeduid als het vlees, of als de mens der zonde, of als de inwonende zonde. Die oude mens, die wordt nooit met God verzoend. Die oude mens, die staat altijd tegen God op. Die oude mens is een vijand van Gods wet en een vijand van Gods evangelie. De oude mens, de verdorvenheid. En de nieuwe mens, de vernieuwing. Wel, die twee zaken, die zijn allebei te vinden in het leven van een kind van God. Oude mens, nieuwe mens. En nogmaals, je kunt dus niet zeggen, de oude mens die zit daar en daar in dat kleine hoekje. Die zit nog eens in een bepaald verlangen van een mens en daar alleen. Die oude mens die zit alleen ergens nog in de hoek van het verstand van een wedergeboren mens. Nee, de oude mens strekt zich ook met zijn verdorvenheid nog uit over al onze vermogens. En als die oude mens en die nieuwe mens daar nu samen zijn, en we lezen daarover in Gods woord, dan lezen we dat als het goed is, twee dingen uitwerkt in het leven van een kind van God. Het eerste, dat is zuchten. Zuchten. Ik, ellendig mens, zegt Paulus. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan bedoelt hij zijn zondige oude mens. Zuchten. En het tweede, strijd. Daar schrijft Paulus in hetzelfde hoofdstuk als waaruit ik citeerde ook over, Romeinen 7. Het goede dat ik wil met mijn nieuwe mens, dat doe ik niet, zegt Paulus. En dan bedoelt hij zijn oude mens, maar dat zegt hij zo niet. Daar moeten we ook even op letten. Paulus zegt niet, het goede dat ik, Paulus, bekeerde Paulus wil, dat doet mijn oude mens nog niet, maar dat is alleen maar mijn oude mens. Nee, Paulus zegt, het goede dat ik wil, dat ik naar mijn nieuwe mens, ook met al mijn vermogens wil, dat doe ik naar mijn oude mens, ik, Paulus, toch niet. En het kwade dat ik niet wil, met mijn oude mens, dat doe ik met mijn nieuwe mens, dat doe ik met mijn oude mens toch, en ik doe het. Zucht en strijd. Dat is wat er is en wat er blijft in het leven van een kind van God. En de vraag is, gemeente, deze middag, kent u iets van die strijd? Kent u iets van die oude mens? Kent u iets van de strijd tegen de oude mens? De vraag is niet in het algemeen, kent u strijd, hebt u strijd? Want bijbels gezien moeten we zeggen, ieder mens zonder uitzondering heeft een strijd op deze aarde. We hebben allemaal een strijd, op welke manier dan ook. Maar de vraag is, vanuit het woord van de Heere en vanuit de zondagsafdeling van deze middag, kent u de strijd tegen de oude mens? Moet ik ook aan mezelf vragen. Ken je nou die strijd? Wanneer heb je nou voor het laatst gestreden? Wanneer heb je nou voor het laatst gezucht? Ik. Ellendig mens. Nee, dat is geen vraag waar we tegenover elkaar antwoord op hoeven te geven vanmiddag. Dat is ook niet altijd zo dienstig. Om met elkaar te gaan spreken over de oude mens en de verdorvenheid van de oude mens. Maar dat is wel een vraag waarop we tegenover de Heere antwoord moeten geven. En waarover we tegenover de Heere in het gebed moeten spreken. Kennen we iets van die strijd tegen de oude mens? Of zijn we nog alleen maar oude mens? Want dat kan ook. Dat is de andere mogelijkheid. Kijk, de oude mens in je leven kennen en er last van hebben en er onder zuchten en er onder tegen strijden, dat is erg. Dat is niet iets moois, maar dat is erg. Maar een oude mens zijn en niets meer zijn dan alleen maar oude mens, vijandschap tegen God, zonde, onbekeerd, dat is nog veel erger. Dat is nog veel erger. En als dat nou vanmiddag onze toestand nog is, oh, dan is er maar één weg, en dat is om u aan de voeten van de Heere neer te werpen, aan de voeten van die God die het gezegd heeft, dat hij geen lust heeft in de dood van een mens die zo oud is als Adam. En die zo schuldig is als Adam. Geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin zijn lust heeft dat die goddelozen zich bekeren en leven. De oude mens, dat is de vijand in de strijd. Maar als u nu die strijd kent, als u die strijd door genade kennen mag, dan zult u zichzelf toch ook waarnemen in al uw zwakte. Want die oude mens is geweldig sterk. Die is geweldig machtig. Die heeft zijn posten in het geheugen en die heeft zijn posten in het verstand en die heeft zijn posten in het geweten en die heeft zijn posten in de verlangens en in de wil. Die oude mens is buitengewoon sterk. Hoe zal een mens, hoe zal ook een mens na ontvangen genade tegen zijn oude mens strijden? Dat is de vraag. En dat is een vraag waarin al Gods kinderen zich ook zullen herkennen. Hoe zal ik tegen die oude mens, tegen dat beginsel van de zonde wat er in mijn hart is, hoe zal ik daartegen strijden? Wel, wat zegt antwoord 43? En dan gaan we het antwoord eens nauwkeurig lezen. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. En dan onderstrepen we in die moeilijke zin maar een paar woorden. Allereerst dat door zijn kracht de oude mens gedood moet worden. Door zijn kracht. Een kind van God in de strijd tegen de zonde moet niet strijden vanuit zijn eigen kracht. Die moet niet strijden vanuit zijn nieuwe mens en vanuit het beginsel wat de Heere in zijn hart heeft gelegd. Maar laat hem strijden, zegt Gods woord en ons leerboek zegt het na. Laat u dan strijden vanuit Christus. Want wanneer een mens uit zichzelf strijdt en uit zijn eigen vermogen strijdt, zal hij altijd verliezen. Laat hem strijden vanuit Christus, door zijn kracht. Een van de Schotse schrijvers die vroeger naar Rotterdam zijn gevlucht. U weet dat misschien wel, in de 17e eeuw werd de kerk in Schotland geweldig vervolgd. En moesten verschillende dominees hun gemeente verlaten en namen ze hun toevlucht tot de Nederlanden. En velen kwamen in Rotterdam terecht, hier in een Schotse vluchtelingengemeente. Een van de dominees die daar terecht gekomen is, ook geen dominee meer kon blijven, geen gemeente meer kon dienen althans, maar wel allerlei boeken heeft geschreven, dat is een zekere John Brown geweest. Die heeft een prachtig boek geschreven over de zaken waar het vanmiddag over gaat in antwoord 43. Het boek met de titel Christus, de weg, de waarheid en het leven. En in dat boek behandelt hij eigenlijk maar één vraag vanuit allerlei invalshoeken. En dat is de vraag, hoe zal een christen gebruik maken van Christus in de strijd tegen de zonde en in het leven van de heiligmaking? Hoe zal hij uit Christus putten? En dan schrijft John Brown in dat boek dat Christus te vergelijken is met een wapenkamer die altijd open staat voor strijders in deze geestelijke strijd. Een wapenkamer, misschien zijn de jongens wel eens op een kasteel geweest en in zo'n kasteel heb je allerlei vertrekken. Een prachtige ridderzaal, maar je hebt ook de wapenkamer en in sommige kastelen kun je nog zien hoe daar de wapens aan de muur hangen. En in de tijd dat daar de ridders woonden en vanuit hun kasteel hun eigendommen moesten verdedigen, dan gingen ze naar die wapenkamer toe om daar de wapens van de muur te nemen en te hanteren. En wat was het belangrijk in de strijd, wanneer je je wapens kwijtraakte, dat je bij die wapenkamer kon komen en dat je er ook wapens kon verkrijgen. Wel, dat is het beeld. Christus, de geopende wapenkamer voor strijders in de geestelijke strijd. Een wapenkamer die altijd open staat. En kijk, als een gelovige nu in de geestelijke strijd zo zijn eigen om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn eigen geveinsdheid en zijn eigen dubbelhartigheid zo kan tegenkomen. Want er blijven in de oude mens van een christen restanten en overblijfselen van geveinsdheid en van dubbelhartigheid. Als die dat nou tegenkomt, wat zal hij dan moeten doen? Zal die dan zichzelf moeten proberen eerlijk te maken? Laat hem gaan naar de geopende wapenkamer Christus. En laat hem Christus te voet vallen en vragen: Heere, bind u toch die gordel van de waarheid en van de oprechtheid vaster om. Maak me meer oprecht. Breekt u alle geveinsdheid en brandt u alle geveinsdheid uit en weg uit mijn leven, opdat ik eerlijk mag worden en onverdeeld u mag liefhebben. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam. En wanneer een christen in de strijd zijn eigen schuld en zijn eigen zonde tegenkomt en de duivel met zijn vinger staat te wijzen en zegt: zie je nou wel, het zal er toch nooit van komen, en zie je nu dat je geen heil hebt bij God? Oh, dan is er maar één weg, en dat is de weg naar die geopende wapenkamer. Om daar Christus te voet te vallen en te vragen: Heere, vergeef mijn zonde, want die is groot. Maar geef dat ik toch strijden mag. En wanneer een christen, misschien wel vermoeid door alles, zo verslappen kan in de strijd, dat hij wanneer hij 's ochtends wakker wordt, niet eens meer een voornemen heeft om de Heere te volgen en de Heere te gehoorzamen. Wanneer ieder voornemen voor de geestelijke strijd weg lijkt te zijn, o, laat hij dan toch niet proberen zelf een voornemen bijeen te rapen, maar laat hem gaan tot de geopende wapenkamer Christus en vragen: Heere, schoeit u mij opnieuw met de bereidheid van het evangelie des vredes. Geeft u mij opnieuw dat ik een hartelijk voornemen in u mag hebben om tegen alle zonden te strijden. In zijn kracht. Door zijn kracht. Maar dan lezen we verder. Er staat dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat is het tweede wat we dus even moeten onderstrepen. Met hem. Daar ligt heel veel diepte in die woorden. Met hem. Kijk, daar ligt eigenlijk dit in opgesloten. En dat is misschien moeilijk vanmiddag, maar we moeten ons dat toch proberen goed voor te stellen, want daar ligt een geweldige troost in voor alle strijders onder Christus. Dat toen de Heer Jezus Christus zichzelf aan het kruis liet nagelen. En toen hij aan het kruis zijn leven gaf en zijn leven aflegde, en toen hij het graf inging, hij al de zijnen als borg heeft meegenomen. Heeft meegenomen wat hun oude mens betreft aan het kruis. En heeft meegenomen wat hun oude mens betreft de dood in. En heeft meegenomen wat de oude mens betreft het graf in. En daar heeft hij die oude mens begraven, om hem nooit meer te laten opstaan. Daar heeft hij die oude mens meegenomen als borg. En toen de Heer Jezus stierf, toen heeft hij die oude mens in zijn sterven de doodsteek gegeven. Het is nodig dat Gods kinderen daar ook op zien. Dat ze daar ook uit leven. Vanuit die overwinning die Christus voor de zijnen heeft behaald. Christus zijn kerk meegenomen aan het kruis. Christus de oude mens van zijn gelovigen meegenomen in het graf. Met Christus. Maar dan lezen we nog eens verder, want bij iemand komt misschien de vraag wel op. Nu hebben we eigenlijk twee dingen gehoord, dominee. Nu hebben we gehoord dat de oude mens er altijd is en zo'n gevaarlijke vijand is. Maar we hebben ook gehoord dat die oude mens met Christus aan het kruis gegaan is en gedood is en gekruisigd is en meegenomen in het graf en begraven is. Wat is het nu? Want het is toch één van twee. Wel, enerzijds kunnen we zeggen, die oude mens heeft de doodsteek gekregen in de kruisiging van de Heer Jezus. In zijn dood, in zijn begrafenis. Daarom zegt Paulus ook in een van de verwijsteksten onder vraag 43 Romeinen 6, dat hij met Christus begraven is en met Christus gekruisigd is. En dat zegt hij ook op andere plaatsen in zijn brieven. Maar toch moeten we op grond van de Bijbel ook zeggen dat die oude mens ook nog gekruisigd wordt. Wij moeten die dingen altijd bij elkaar houden. Anders dan krijgen we een dwaling. Dan krijgen we de gedachte dat de oude mens wel met Christus gekruisigd is en dat een kind van God dan ook geen last meer heeft van zijn oude mens. Misschien dat u wel eens zulke mensen tegenkomt die alleen maar zeggen, mijn oude mens is gekruisigd met Christus en begraven. Daar heb ik geen last meer van. Nee, de schuld van die oude mens is het graf ingegaan. En de macht van die oude mens heeft de doodsteek wel gekregen. En toch, die oude mens is er nog wel. Die oude mens moet ook in het leven gekruisigd worden. En daarom moeten al Gods kinderen altijd weer naar het kruis van Golgotha. Om daar hun zonden te kruisigen. Om daar hun zonde te doden. Hoe dan? Wel ziende op de Heer Jezus die daar hangt aan het kruis. Die zichzelf heeft willen geven tot in de dood. Die zichzelf heeft willen opofferen in zijn oneindige liefde voor zondaren. En als een mens daar toch iets van mag zien met een oog van het geloof. Wat die liefde van Christus heeft willen schenken. Oh, dan is er niets zo dodend voor de zonde. Niets zo kruisigend voor de zonde als dat. Ik denk aan die geschiedenis die u wellicht wel eens hebt gehoord. De geschiedenis van die jongen die leefde in de zonde en die ook allerlei wetten van de plaats waar hij woonde overtrad samen met zijn vrienden. En een van de dingen die ze deden was dobbelen en dat was ten strengste verboden. En toen werden ze allemaal gegrepen en ze werden allemaal gevangen gezet. En die jongen die had vrienden met rijke ouders en die rijke ouders kwamen en die betaalden allemaal een bedrag. En al die vrienden die kwamen vrij uit de gevangenis. Maar die jongen had alleen een arme moeder, weduwvrouw. Die had geen geld om haar zoon vrij te kopen. En toen zat die jongen daar in de gevangenis en toen ging zijn moeder iedere dag zware stenen sjouwen bij een rivier en daarmee verdiende ze stukje voor stukje het geld om haar jongen, die haar vertrouwen zo had beschaamd en die zo verkeerd had gehandeld, om haar jongen toch vrij te kopen. En uiteindelijk had ze het geld bijeen, maar haar handen, ze waren kapot en bloedend. En toen ging ze met die bloedende handen, met het geld wat ze verdiend had, naar de rechter van de stad. En ze kocht haar jongen vrij en ze ontving haar jongen met bloedende handen. En die jongen kwam vrij. En toen kwam die later zijn vrienden tegen en zijn vrienden zeiden, kom, zullen we nog weer eens gaan dobbelen? Toen schudde de jongen zijn hoofd en hij zei, dat kan ik niet meer. Dat kan ik niet meer, want ik heb gezien wat het mijn eigen lieve moeder gekost heeft. Bloed van haar. Kijk, dat is de taal van de liefde die een beroep doet op een mens. En dat is maar een heel zwak voorbeeld van wat een bloedende Heer Jezus Christus en een gekruisigde zaligmaker bewerkt in het hart van een gelovige wanneer hij mag zien op hem. Dan wordt de zonde bitter. Dan wordt de zonde een vijand. Ja, en weet u wat er dan ook een vijand wordt? De zonde die in me woont. Die oude mens. Want die moet dan met Christus ook gekruisigd worden. Gedood worden. Begraven worden. Dat staat er eigenlijk, vindt u dat ook niet? Dat staat er eigenlijk in heel krachtige bewoordingen. Gekruisigd worden. We zouden kunnen zeggen, daar geeft de Heer Jezus in zijn lijden en sterven ook nog een voorbeeld van hoe de zonde bestreden moet worden. Want hoe is de Heer Jezus gekruisigd? Dat moet u maar heel breed nemen. Maar ze hebben de Heer Jezus eerst opgezocht in het donker van de hof van Gethsemane. En toen hebben ze de Heer Jezus gebonden. En toen hebben ze de Heer Jezus beschuldigd. En toen hebben ze hem veroordeeld. En toen hebben ze hem uiteindelijk aan het kruis genageld. Totdat hij stierf. Nou, daar ligt ook een voorbeeld in van hoe een christen met de zonde in zijn leven moet omgaan. Hij moet die zonde opzoeken. En dan niet de gelegenheid van de zonde opzoeken. Maar hij moet de zonde die er diep in hem woont, in zijn hart en die zo naar boven komt. Hij moet hem opzoeken in het donker en bijlichten met het licht van Gods woord. Heel praktisch en heel concreet gesproken, weet u wat dat betekent? Dat bij alles wat er in ons hart opkomt, wij de vraag moeten stellen, uit welk beginsel komt het nu voort? Komt dat nu uit de oude mens of uit de nieuwe mens voort? En als het uit de oude mens voortkomt, oh, dan moet die zonde gebonden worden. En dan moet die zonde, net zoals de Heer Jezus Christus, beschuldigd worden voor Gods aangezicht. En aangeklaagd worden, Heere, dit is een zonde die uit mijn binnenste voortkomt en ze staat op gespannen voet met uw woord en met uw wil. Het is opstand tegen u, het is een overtreding van uw woorden. Maar Heere, zou u die zonde willen vergeven en zou u die macht van de zonde willen breken? Zou u die zonde willen kruisigen in mijn leven? En dan kan dat soms dus pijn doen. Want de kruisiging was een pijnlijke dood. Maar de zonde zoeken te kruisigen en gekruisigd te krijgen, daar ligt ook iets van pijn in. Wel, dat is wat de catechismus met die diepe uitdrukking bedoelt. Door zijn kracht. Onze oude mens met hem kruisigen en doden en begraven. En dat is toch een hoopvolle strijd. Dat is toch een hoopvolle strijd omdat de Heer Jezus heeft duidelijk gemaakt dat hij de overwinning heeft behaald. Dat is ook een strijd waarin een mens mag pleiten op al datgene wat de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. Hij, de duivel overwonnen. Hij de zonde in beginsel overwonnen. Hij de machtige koning. Hij degene die door zijn vader is aangewezen. Dat zijn allemaal pleitgronden. Kijk, dat kruisigen van de zonde waar het hier over ging. Dat is iets wat alleen maar biddend en toevlucht nemen tot Christus kan plaatsvinden. Anders verliest de mens. Anders verliest de mens. Want het kan ook dat er vanmiddag iemand in de kerk is en die zegt, kijk dominee, dat ik onwaardig ben om tot de Here te komen, daar heb ik iets van gezien, want ik weet van de zonde in mijn leven. Maar nu ben ik aan het strijden gegaan tegen de zonde. En dat is me al zo vaak bij de handen afgebroken. Want de zonde was altijd sterker dan ik. En ik heb het nog nooit echt kunnen winnen. Maar nu heb ik vanmiddag toch weer het een en het ander gehoord om te gaan strijden tegen die zonde en om die zonde eronder te krijgen. En nu zal ik het toch gaan proberen, zodat ik mijn leven op orde kan krijgen en netjes kan krijgen. En als dat allemaal gebeurd is, ja, dan kan ik misschien ook nog zalig worden. Dat zou zomaar de gedachte kunnen zijn van iemand vanmiddag. Maar dan draait u de dingen wel om. Zo zult u nooit zalig worden. U zult niet zalig worden door vanuit uzelf te strijden tegen de zonde. Maar u zult alleen zalig kunnen worden wanneer u ophoudt met strijden tegen God en tegen Christus. U zult alleen zalig kunnen worden wanneer u uzelf door genade mag overgeven aan die gezegende zaligmakende Heer Jezus Christus. En als een arme, als een kruis- en vloekwaardige zondaar tot hem de toevlucht mag nemen en op hem mag steunen en in zijn wonden mag schuilen om vervolgens vanuit hem te strijden en om vervolgens vanuit zijn kracht te strijden tegen de zonde. Want wat stroomde er ook alweer uit de zijde, uit het middelaarshart van de Heer Jezus Christus? Tweeërlei, een stroom van bloed, dat is het eerste, en een stroom van water, dat is het tweede. En u hebt ze allebei nodig, maar wel in deze volgorde. Eerst het bloed dat reinigt van alle zonde. En dan het water in de strijd tegen de zonde. En u mag vanmiddag de Heer Jezus Christus nog gepredikt worden als een volkomen zaligmaker voor volkomen verlorenen, voor machtelozen en voor krachtelozen. En als het accent nu vanmiddag heel bijzonder op dat laatste valt, op de strijd, dan is de vraag vanmiddag ook: zijn er nu mensen die Christus daarvoor nodig hebben? Zijn er nu mensen die hem daarvoor nodig hebben? Dan mag het u toegeroepen worden: zie, hier is uw God. In zijn middelaarswerk en vanuit zijn middelaarshart stroomt een stroom van bloed die nog niet is opgedroogd. Bloed waarin zoveel kracht ligt, omdat het bloed is van de Zoon van God. En vanuit zijn middelaarshart stroomt een stroom van water, waardoor uw leven ook gereinigd kan worden in het leven van de heiligmaking. En waar loopt dat dan op uit? Paar zinnen om toch nog iets te zeggen over die laatste gedachte. Dat loopt uit op dat de boze lusten van het vlees in ons niet meer zijn. Nee, dat staat er niet. Zo ver komt een kind van God in dit aardse leven niet. Dat is wel zijn verlangen. Dat is wel zijn strijd. Dat is wel zijn gebed. Dat is wel zijn verzuchting. Heere, laat die zonde er toch onder mogen komen. Laat die zonde toch helemaal mogen worden weggenomen. Maar zo ver komt het niet. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Niet meer op de troon zitten. En als ze dan na ontvangen genade toch weer opborrelen. Dan is er maar één weg. En dat is om die boze lusten. En dan moet u niet alleen denken aan vleeselijke lusten. Ten aanzien van het zevende gebod. Al vallen die er ook onder. Maar ook de hoogmoed en ook de eerzucht en de aardsgezindheid en de hebzucht. Dat we die boze lusten als oproerlingen zullen brengen voor het aangezicht van de Heere. En zullen zeggen, Heere, hier is mijn zonde. En hier is mijn ongerechtigheid. Wil hem vergeven, want die is groot. Weet u, waar u een mens tegenkomt die zo bezig is om het vlees te kruisigen. Psalm 51. Het ene na het andere vers. Daar is Paulus, daar is David bezig om zijn vlees te kruisigen. En dan blijft er in dit aardse leven een ellendig en een arm volk. Toch, een ellendig en een arm volk. Had de Heere dat nu niet anders kunnen doen, jongens? Had de Heere nou niet kunnen zeggen, als ik een mens bekeer, dan zorg ik ervoor dat hij nooit meer zondigt? Ja, dat had de Heere wel kunnen doen. Maar dat heeft hem niet behaagd. Dat heeft hij niet gewild. De Heere heeft gewild, en dat is het laatste, dat een mens na ontvangen genade vier dingen blijft doen. Leest het nog maar eens na in de Dordtse leerregels. Dat hij zich blijft verootmoedigen. Dat hij gedurig de toevlucht tot Christus blijft nemen. Dat hij de zonde door het gebed blijft doden en blijft kruisigen. En dat hij naar de volkomen verlossing, naar het eindperk van de eeuwige zaligheid, blijft zuchten en blijft verlangen. Totdat het verlangen overgaat in aanschouwen en in een eeuwig triomflied. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wij zullen de eerkroon dragen door u alleen. Zult u, zul jij daarbij zijn. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zo uw woord willen zegenen. Schenkt u dat allen die een plaats ontvingen door genade onder deze strijder, nieuwe kracht en nieuwe moed mogen putten vanuit die ene bron van kracht, uw eigen Zoon. En geeft u dat ze de wapens vanuit hem mogen ontvangen. Schenkt u hen dat leven, Heere. Dat leven waarin u een arm en een ellendig volk doet overblijven, die op de naam des Heren betrouwen. En zo de zonde doden en zo zuchten naar het eindperk van de volmaaktheid. Maar Heren, waar we nog buiten de strijd staan. O, daar is alles zo hopeloos van onze kant, Heren. Daar is het ook zo gevaarlijk. Want daar kunnen we wel denken rust te hebben. Maar daar liggen we op de drempel en op de rand van de eeuwige ondergang. En laat ons dat zien. Laat het zien in het heden van de genade. En doe ons ontspoeden om ons levenswil. Zegen zo uw woord aan ons hart. En geeft u, Heren, dat ook gezien mag worden door worstelende zielen. Door mensen die zo van ver kunnen staan en maar niet dichtbij kunnen komen. Maar dat ze toch iets mogen zien en hebben mogen zien in het woord van deze middag. Dat er nu bij u een geopende toegang is voor arme zondaren. Heren, zegen uw woord, vergeef het gebrekkige. Heb dank dat we onze broeder Buizer alweer deze middag onder het woord mochten opmerken. U hebt hem hier willen brengen. Eerder nog in het ziekenhuis, gedenk hem met allen die hem lief zijn en geeft u verder herstel. Gedenk, Heren, de andere zieken. Onze zuster Landman in het ziekenhuis, wees met haar. Heren, gedenk ook de anderen thuis of elders. U kent de omstandigheden. Brengt u de gemeente zondag weer in alle getrouwheid samen en sterkt u onze vriend en broeder dominee van de Weert die dan hoopt voor te gaan. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 3, het vierde vers is de slotzang. 3 vers 4. Ontvang met een biddend hart Gods zegen die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.